Goedenavond, gemeente. Op deze eerste Adventszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonnenberg, zal voorgaan. Op woensdag 27 november 2019 overleed op de leeftijd van 95 jaar onze oud-predikant, dominee Peter Posthouder. Hij woonde in Putten. Morgenavond is er om 10:00 een dienst van woord en gebed in de aula bij begraafplaats Schotemanshof in Putten, waarna aansluitend de begrafenis plaatsvindt. Hierna is er gelegenheid tot condoleren in de aula. Gisteren, zaterdag 30 november, overleed op de leeftijd van 76 jaar Alex Langelaar. Hij woonde in Tiel. Er is aanstaande vrijdagavond van 7:30 tot 8:30 gelegenheid tot condoleren in het baken. De begrafenis vindt aanstaande zaterdag 7 december plaats op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat na een rouwdienst in het baken die om 11:00 begint. We bevelen de beide rouwdragende families in uw voorbeden en medeleven aan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 97, vers 1. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, het eerste vers van Psalm 97. De kerkraad wenst u en jou, hier in de kerk, en ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met opnieuw te zingen uit Psalm 97. Nu de versen 6 en 7. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. 6 en 7 van Psalm 97. Op toonhoogte 262 willen we zingen na de geloofsbelijdenis. Groot is de Heer, Hij is heilig en goed. Door zijn kracht staan we vast in zijn liefde. En wat er verder volgt in lied 262. Nu eerst belijden we ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Grote God, wij loven u, omdat u groot bent, machtig, almachtig zelfs. En dat hebt u getoond. Heel de Bijbel door staan daar de geschiedenissen van opgetekend, hoe u deed, en we danken u daarvoor. Daardoor mogen wij als kleine, nietige mensen hoog opgeven van u, groot denken van u, en tegelijkertijd weten we onszelf ook klein tegenover u, eigenlijk in geen verhouding. En wat een wonder dat u als grote God met kleine mensen, nietige mensen, zondige mensen van doen wilt hebben. Uw trouw is ook groot, oneindig. En daar moeten we het van hebben, elke dag weer opnieuw. We danken u dat u ons samenbrengt, hier in de kerk, verbonden met wie thuis met ons meeluistert, nu of op een later tijdstip. En we bidden van u, laat het ons maar merken, dat u die God bent bij wie we moeten zijn en mogen zijn, in voor- en in tegenspoed, en dat u het bent die nooit loslaat wat u beloofde. Wil ons zo voorgaan, aan de hand van uw woord en door uw geest, ook vanavond weer, en wil ons laten merken dat we op uw woord kunnen bouwen, vertrouwen, steunen en leunen, en werkelijk staande en gaande blijven in het leven van elke dag. Neem ons in uw hoede. U weet hoe we eraan toe zijn, vol vreugde, opgewekt, of misschien juist twijfelmoedig, misschien wel somber gestemd, wie zal het zeggen. Maar laat het alles geen sta in de weg zijn, bezig te zijn met de dingen van u, die hou vastgeven, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Hoor ons, o God, dat bidden we van u enkel uit genade. En daarmee bedoelen we nergens anders om dan omwille van het werk van uw Zoon dat volbracht is. Jezus Christus, onze Heiland. Amen. Wij willen met elkaar nog een stukje lezen en overdenken uit Exodus. Exodus 15. En dat lezen we vanaf vers 20 tot en met het slot vers 27. Exodus 15 vanaf vers 20. Daarvoor staat dat lied dat Mozes en de Israëlieten hebben gezongen nadat Farao ten onder was gegaan. En in dat lied werd ook alvast vooruit gezongen, vooruitgekeken. Maar als Mozes en de Israëlieten gestopt zijn met zingen, dan is het gezang nog niet over. Dat lezen we in vers 20. Mirjam, de profetes, de zuster van Aaron, nam een tamboerijn in haar hand en al de vrouwen gingen achter haar aan met tamboerijnen en in rijdans. En toen zong Mirjam hun ten antwoord: zing voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en ze vertrokken naar de woestijn Sur. 3 dagen gingen ze door de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen ze bij Mara. Ze konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zei: wat moeten we nu drinken? Hij riep tot de Heere. En de Heere wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk verordeningen en bepalingen gegeven. En daar heeft hij het op de proef gesteld. Hij zei: als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaam en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekte over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben de Heere, uw heelmeester. Toen kwamen ze bij Elim. Daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Ze sloegen daar hun kamp op aan het water. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen hierover nadenken met elkaar en in het bijzonder onderstrepen vers 26, waar wij lazen. Hij zei: als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekte over u brengen die ik over Egypte gebracht heb, want ik ben de Heere, uw heelmeester. Voor we dit overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen, en wel uit de avondzang. Achter de psalmen in mijn Bijbeltje is het van de enige gezangen nummer 12, de avondzang. We zingen daarvan het 4e, 5e, 6e en 7e vers. Houd ons gemoed voor u bereid, bescherm ons in de bange tijd, behoed het ganse christendom, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. We zingen de laatste 4 versen van de avondzang. Gemeente des Heren. Mozes heeft zijn lied gezongen, samen met de Israëlieten. Een loflied aan het hoogste adres, vanwege eigenlijk een onmogelijk ingeschatte uitredding. Doorgeholpen te zijn op een wonderlijke manier. Maar we hoorden vorige week ook dat hij samen met de Israëlieten dit lied durfde vooruitzingen. De toekomst in. En dat het zodoende, hebben we toen ook gezegd, een soort toekomstmuziek werd. Dat het lied niet stopte aan het strand van de overkant van de Schelfzee, maar doorging en verder zag. Je zou haast zeggen, als het ware, werd het toen een soort adventslied. Van het beste komt nog. En vol verwachting klopt ons hart. En met hart en ziel zijn we betrokken op de dingen die komen gaan. En om dat voor ogen te houden en met je mee te dragen, dat draagt je, dat sterkt je, dat doet je verder kunnen, de toekomst in. Nou, toen Mozes en de Israëlieten uitgezongen waren, we hebben dat gelezen, toen hief Mirjam samen met de vrouwen een lofzang aan, met tamboerijnen en dans. En met alle nadruk erop, zing voor de Heere, want Hij is hoog verheven. Mooi, hè, dat je het daarvoor doet, zingen. Omdat God hoog verheven is, machtig. Almachtig. Soms kom je het wel eens tegen. Misschien in de kerk. Misschien op de catechisatie. Misschien in andere verbanden. Dat mensen het maar moeilijk vinden om mee te zingen. Ze schamen zich. Ze generen zich daar misschien wat voor. Maar ik vind dit zo mooi wat Mirjam hier zegt, dat je niet zingt voor jezelf, hoe het ook klinkt. En of je nou goed getoonaard bent of niet, je zingt het niet voor jezelf, maar zing voor de Heere. Hij is hoog verheven, daar gaat het om. Dan prijs je God en je prijst God aan. Je verheft Hem. Als het ware. Je heft Hem hoog op. En je steekt zijn naam dus niet langer onder stoelen of banken. Ophef over de naam van God. En niet zo'n beetje stil voor jezelf uit zit je dan te belijden. Van ja, maar ik weet het wel. Of ik zing van binnen, dat kan. Maar voor de Heere zing. Hij is hoog verheven. Eigenlijk zongen dat de liederen, de psalmen die we gezongen hebben, ook al. Nou, Mozes heeft dus gezongen. Mirjam die heeft gezongen. Mannen en vrouwen hebben hen bijgevallen. En dan? Ja, dan komt er toch weer een soort moment van afscheid nemen. En afscheid nemen is altijd moeilijk. Hè? Ze zijn met z'n allen het strand opgetrokken daar aan de overkant van de Schelfzee. En ze hebben achterom gekeken, het prachtige lied gezongen. Gods naam hoog verheven. Indrukwekkende plek. En op indrukwekkende plekken, daar zou je altijd wel willen zijn. Om daar nooit meer vandaan te gaan. En ook geen afscheid van te nemen. Want daar zijn we veilig aan land gekomen. Daar vonden we het leven. Terwijl we dachten te zullen sterven. Daar. Maar ze moeten weer verder. En dat is dan best spannend als je zo'n vertrouwd plekje hebt wat verlaten moet worden. Je moet door. Dwars door de Schelfzee, het water als een muur bleef het staan. Nou, dat weer toch koesteren. Nooit meer weg. Maar voor de Schelfzee was de opdracht gegeven door de Heere God om weer op te breken. Verder te gaan. En datzelfde woord, niet zozeer als opdracht, maar als werkwoord, komen we tegen na de Schelfzee opbreken. Kom, verder. We zijn er nog niet. Het eindstation, het einddoel is nog niet bereikt. En daarom weer dat woord opbreek. Op naar het beloofde land. Ja. Daar lag geen geasfalteerde vierbaan snelweg zoals de A2. Zodat je er zoevend heen kon gaan als er niet te veel file stond. Nee. Dat betekende vanaf dat ze de overkant van de Schelfzee hadden bereikt, richting het beloofde land, dat ze door de woestenij, door de woestijn moesten. En de woestijn, daar is het dor. Dat is niet aantrekkelijk. Daar is het droog. Dat is niet leuk. Daar is het doods. Afgrijzelijk. Had je eerst doodsangsten staande voor het water, maar je moest opbreken en verder, ben je over, of eigenlijk door het water getrokken, recht door zee in opdracht van God. Op het droge beland sta je voor de woestijn. En heb het hart niet om terug te verlangen naar Egypte en te beweren dat het daar beter was. Ga niet lopen klagen. Maar doe wat God je voor ogen stelt. Dat is moeilijk. Ze gaan op naar Sur. Stond er. Sur, dat betekent muur. Maar dan in de zin van een muur om een stad heen. Een vesting. Een vestingsplaats. Een versteviging. En zo'n muur, als je daar buiten zit, dan kom je niet doorheen, tenzij dat je de poort weet. En zo'n muur, als je daar binnen zit, dan zit je veilig. Zit je goed. Maar ook dat is maar een tijdelijk gebeuren, dat sur, die woestijn. En uiteindelijk komen ze dan in Mara. Weer niet goed, hè? Want Mara betekent bron van bitter water. Dat smaakt niet. Dat smaakt niet naar meer. Dat moet je niet. Dat lest geen dorst. En u weet ongetwijfeld, we komen dat woord ook tegen als tweede naam voor Naomi, die ze zichzelf aanmeet. Noem mij maar Mara. He, toen ze eigenlijk berooid en beroofd van alles en iedereen, ook van iedereen, weer thuis kwam in haar woonplaats van voorheen in Bethlehem. In de hoop daar een nieuwe toekomst te beginnen, want ja, het enige wat dan veranderd was, was dat er weer brood was in Bethlehem. En zo is ze daar aangekomen vanuit Moab. Weliswaar met Rut, die meegekomen is uit het heidense Moab. En de mensen die ontdekken, hé, nee, maar dat is Naomi. Nee, zei Naomi, noem mij maar Mara bitter. Want ik ben vol uit Bethlehem weggetrokken richting Moab. Maar ik ben berooid weer thuisgekomen. En alle glans en alle vreugde is absoluut niet meer van het gezicht van Naomi af te lezen. Goed, ze heeft dan te eten, maar verder heeft ze geen toekomst meer. Maar die is er wel. Hé, Naomi, of hoe je ook heet, die is er wel, die toekomst. En die blijft er ook. Want die toekomst, die zit nooit opgesloten in allerlei omstandigheden waarin we terecht kunnen komen of terecht zijn gekomen. Maar die toekomst, die ligt vast in Gods belofte. Die vast en zeker heerlijk vervuld worden. Ook al gaat dat soms door de weg van tegenslagen en beproevingen. Zoals bij Naomi. Man verloren, twee zoons verloren. En dan een schoondochter die besloten heeft om mee te gaan. Wat zal ze gedacht hebben? Ach kind, wat moet je nou toch in ons Israël? Maar je weet het, hè? Daar loopt een lijn naar de Messias toe. In het geboorteregister van Jezus, het eerste hoofdstuk van Matthäus, daar komt ze voor. Gods plan gaat door. En is niet te stoppen. Ook al noemen mensen zich Mara. Bitter. Nou, zo ook hier. Israël in de woestijn bereikt Mara, bitter water. En dan staat er zo met nadruk bijgeschreven, ze konden het water niet drinken. Dat is een zinnetje, dat valt haast niet op, dat valt bijna weg. En toch schrik ik daarvan. Want dat moet je meenemen naar de achtergrond van onze tekst van vanavond. Ze konden het water niet drinken. Het zijn immers bijna dezelfde bewoordingen die we tegenkomen bij de eerste straf, de eerste plaag in Egypte. Daar was het water ook zo bedorven dat het ondrinkbaar was geworden. U herinnert zich misschien nog wel wat daar geschreven stond. De vissen die in de Nijl waren, die stierven. En de Nijl die stonk, zodat de Egyptenaren het water uit de Nijl niet konden drinken. Er was bloed in heel het land Egypte. En als dat nou je eerste confrontatie is met tegenslagen, hè? En dat je herinnerd wordt in gedachten aan die eerste plaag uit Egypte, dan zou je haast gaan denken, wat hangt er nog meer ons boven het hoofd? Wat staat ons nog meer te wachten? Moet dit nou? Wat krijgen we nog verder? Wordt het een herhaling van zetten zoals die in Egypte gebeurd zijn en die we zo van heel nabij hebben meegemaakt? Dan krijgen wij die nu over ons heen? Nee, hè? En dat bittere Mara-water, dat levert dan ook gelijk heel wat gemopper op. Of eigenlijk een stekende vraag naar Mozes toe. Wat moeten we nu drinken? Zeg het maar. Wat heb je ons te bieden? Het is heel opmerkelijk als je dat eens terugzoekt aan de hand van een concordantie of in je computer, waar dat woord mopperen, murmureren voorkomt tijdens de woestijnreis. Dan is dat niet maar één keer geweest. Het kwam nogal eens terug. Het lag eigenlijk voor op de lippen bij de Israëlieten, dat gemopper, tegen Mozes, tegen Aaron, tegen de Heere God. En let er maar eens op, als je het op een rijtje zou zetten, dat gemopper, gemurmureer, dat staat steeds in verband met gebrek aan water, gebrek aan eten, voedsel. En nog een derde, angst. Als er weer wat staat te gebeuren van volken die op hen afkomen. En telkens heeft het de ondertoon van wat krijgen we nu weer. Waarbij men dus meer ziet, om zo te zeggen, op de golven, dan dat men let op het woord dat God gesproken heeft. Herkenbaar, hè? Dat je meer ziet op de golven die aanrollen op je af, van honger en dorst en angst of wat dan ook. Krijgen we nu weer? Of wat krijgen we nu weer niet? En bijna gaan ze dan weer die streep over van het verlangen naar Egypte. Waren we daar maar gebleven? Hadden we deze ellende niet over ons heen gekregen? Dat is begrijpelijk hoor, dat wel. Drinken in zo'n woestijn. Na een aantal dagreizen. En je hebt niks meer om je dorst te lessen. Dan wordt het echt erop of eronder. Dat zeker. Wat wonderlijk is, die dorst wordt gestild, daar wordt in voorzien. Maar tegelijkertijd gebeurt er nog iets. En dat wordt dan verwoord in onze tekstwoorden. Alleen leg ik er nog wel even de vinger bij waar die woorden gesproken zijn. Die woorden zijn gesproken tussen Mara en Elim. Tussen bitterheid en Elim, dat is meer dan bejaardenhuis bij ons in Ochten. Dat betekent palm, palmboom. Dus eigenlijk staat onze tekst tussen twee momenten van tegenspoed, bitter, Mara. En waar palmen groeien is water, zijn bronnen. Is het goed? In ieder geval beter dan in Mara. Voorspoed. Onze tekst wordt gesproken tussen een moment van onrust en opstandigheid en gemopper. En tot rust komen. Rust gevonden hebben. Rusten. Onze tekst staat tussen gebrek en overvloed. Je kunt nog zo goed verzekerd zijn, maar je gaan en je staan in deze wereld biedt geen enkele zekerheid. Want je weet niet of er Mara komt of een Elim en waar je je bevindt tussen die beide of nog meer. Wordt het overvloed, wordt het gebrek, wordt het rust of wordt het onrust? Dat zijn van die momenten die elkaar afwisselen in ieders leven. Niks ten nadele van de bewoners van Elim, maar niemands leven beweegt zich op de hoogte van Elim, continu. Er zitten van die Mara-momenten bij. Het gaat op en neer, heen en weer, herkenbaar. Maar waar de Heere God nou in onze tekst voor pleit, hè, is dat je, of je nou in Mara bent of in Elim of ergens daartussenin, God pleit ervoor, vertrouw maar op mij. En dat je je leven niet leidt zonder hem en zonder zijn stem te horen, zonder zijn woord te gehoorzamen. Ga met God. En hij zal met je zijn. In onze tekst voert de Heere God een pleidooi op verschillende manieren om hem te horen. Niet aanhoren, horen. Er zo bij betrokken zijn, er zo op betrokken zijn, dat het gehoorde je raakt en je aanzet om het ook te doen. Dat het gehoorde je in beweging zet, achter God aan. Dat je gehoorzaamt. Dat je oren zo horen, dat je met hart en ziel heel je handel en wandel daarop afstemt. En je gaat in het spoor dat God wijst. De weg waarin en waarop Hij onderweg wil zijn met je. Geen van de kwalen, zeg maar, geen van de ziekte, geen van de plagen van Egypte zal hen overkomen als ze gehoorzaam zijn. God zegt hier eigenlijk van, er komt geen herhaling van zetten van wat er in Egypte gebeurd is. Wees maar niet bang, nadat je Mara hebt gehad en dat bittere water wat je niet kon drinken, dan komt er niet nog weer een tweede plaag. Absoluut niet. Ja, je kunt wel eens je gedachten de loop laten gaan. En dan gaan ze met jou aan de haal. En je bedenkt je de meest vreselijke dingen soms. Dat je hem knijpt tot de met. Een mens lijdt het meest door het lijden wat hij vreest en wat niet opkomt dagen. God vraagt gehoorzaamheid. Hem te volgen. Te doen wat hij zegt. En we merken heel duidelijk dat er een soort goddelijk lik op stuk beleid hierachter zit. Als je niet luistert. Als je niet gehoorzaamt. Als je ongehoorzaam bent. Haast zou je denken dat het iets wat lijkt op wat er zich in het begin van de Bijbel afspeelt rondom Adam en Eva en die ene boom in het paradijs, waarbij de Heere God hen op de proef stelde, een proefgebod, een proefverbod gaf. Dat doet de Heere vaker, dat hij mensen op de proef stelt. Gaan ze voor hem, gehoorzamen ze hem, of gaan ze hem voorbij en bij hem vandaan? Welke kant gaat het op, horen en gehoorzaam zijn of ongehoorzaam? En dat is dan niet om te plagen. Op de proef stellen is om te oefenen, te trainen. Dat wil God. Te trainen in de praktijk van het leven van elke dag, wat je nou doet met Gods woord. Wat je daaraan hebt gehad, hoe ermee omgaat, te trainen. Wat hoor ik? Wie hoor ik? Wat zegt u, Heere? Als je dat nooit geleerd hebt, hè, om te oefenen, om te trainen, om zeg maar een soort generale repetitie te houden, en het wordt dan in één klap echt, hè? En je moet er dan echt tegenaan. Ja, wie houdt dat vol? In tegenslagen, in spanningen, in zorg. Als echt de nood aan de man komt. En dan komen die aangrijpende woorden. Ik ben de Heere, je heelmeester. Eenvoudig gezegd, ik ben je dokter. Ik ben je arts. Dat wordt dan gezegd tegen verbitterde Israëlieten die gemopperd hebben vanwege dat bittere water bij Mara. Maar dat wordt ook gezegd, ik ben de Heere uw heelmeester, tegen een Lazarus die al 4 dagen in het graf ligt. Dan wordt geroepen tegen een twijfelachtige Thomas. Eerst zien en dan geloven. Ik ben je heelmeester. Ik ben je dokter. Als je dat nou doorvertaalt, hè, naar het Nieuwe Testament. Heelmeester. Heelmaker. Dan kom je uit bij het woord heiland. Heelmaker. Ik ben je heiland. Ik ben je redder. En als je dat nou verder doorvertaalt naar de tijd van Advent en naar de komst van de Heer Jezus Christus, dan lees je daar in de eerste Johannesbrief, 5e hoofdstuk, zo'n prachtige tekst. Daar staat dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dat is het leven in zijn Zoon. Onze Heiland. Onze Heelmaker. Onze Heelmeester. Ja, maar daar zitten toch voorwaarden aan verbonden, zo te zien. Wel 4 in getal, als ik het even optel. Ja, wacht even. Gaat het hier niet om het ene luisteren naar die ene stem van die ene Here? En het gaat erom dat we ons bereidwillig onder behandeling van die geneesheer stellen. Ja, wie naar deze dokter niet luistert, wie zijn voorschriften niet nakomt, die maakt de geneesheer zijn werk eigenlijk onmogelijk. Terwijl dat luisteren naar Gods stem, naar zijn geboden, om die ter oren en ter harte te nemen. Nee, dat is geen prestatie van ons. Maar moet je gewoon doen. Omdat de dokter het zegt. Doen wat de dokter zegt. Om daardoor beter te worden. Behoed voor erger. U kent dat bekende hoofdstuk wel uit het Oude Testament ook. Jesaja die schreef het op, hoofdstuk 53. Daar staan verschillende keren bewoordingen over ziekte, genezen. In de Heiland als lijdende knecht bekend, heeft God al onze ziekte op zich genomen. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Ik ben uw heilmeester. Tot en met in de opstanding van Jezus Christus heeft hij dat waargemaakt. Niet liever wilde hij dan heel maken en hij wil het nog. Waar moet je dan wezen? Toch alleen bij hem. Bij u schuil ik, Heere, van u verwacht ik het. Ja, maar betekent dat dan ook dat er nooit meer ziekte is? En is er dan ook nooit meer dood? Nou, dat staat er niet. En dat bedoel ik niet flauw. Maar de ziekte, de plagen die in Egypte zijn voorgevallen, die vinden geen herhaling. En God presenteert zich bovenal in Jezus Christus, waar de beste beterschap te krijgen is. De beste beterschap die maar bestaat. Er is leven. Zelfs door de dood heen. Gelegen in hem. Die gelegd werd in de kribbe. Gelegen in hem. Die zijn leven gaf aan het kruis. Ik weet geen andere plek. Maar bij hem schuil ik. En in Mara. En in Elim. Want in hem. In hem alleen kom ik thuis. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 81, de versen 8, 11 en 12. Ik nam te Meriba proef van uw vertrouwen, of God mijn gena in uw tegenheen op mijn naam alleen en mijn woord zou bouwen. Ook 11 en 12, ik ben de Heer, ik ben uw God die heilig ijvert voor mijn eer. Opent uw mond, eist van mij, vrijmoedig. De versen 8, 11 en 12 van Psalm 81. Gaan we nu samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, we danken u dat u een horend God bent. Eist van mij, vrijmoedig. Zo hebt u uzelf bekendgemaakt, maar ook andersom. U wilt dat u aan het woord mag komen. Gehoorzaamd zult worden, geloofd en geliefd. Heere God, wij bidden van u als het daar aan schort, aan onze kant, omdat we met gemopper en gemurmureer proberen om indruk misschien wel te maken of om alles van onszelf af te praten en maar kwijt te zijn. En het op een andermans bordje neer te leggen, dan worden we herinnerd aan wat u gezegd hebt, beloofd hebt. Ook al kunnen onze omstandigheden dan zo tegen zijn, dat we ons bevinden in een mara vol bitterheid. En wij niet weten hoe we eruit moeten komen en bang zijn om te komen door de dorst, zoals uw volk Israël. En hoe begrijpelijk en hoe herkenbaar. Toch is het zaak om u op uw woord te vertrouwen. En daarom hebt u het ook zo benadrukt, destijds daar in de woestijn, maar ook vanavond. Ik ben de Heere, uw heiland, uw heelmaker, uw heelmeester. Heere God, nou gaan we niet graag naar de dokter in het leven van alle dag, maar leer ons dat u die God bent die zich zo presenteert met het oog op de beste beterschap die er maar is. Dat we ons vol vertrouwen aan u mogen toevertrouwen, overgeven. In de wetenschap dat het u nooit uit handen loopt, maar dat u erbij bent en met ons meetrekt. In voor- en in tegenspoed, over ons waakt, ons beschermt. En soms is dat heel lastig om te geloven. En toch bidden we van u, bewaar ons voor twijfel en voor ongeloof. Houd ons maar heel dicht bij uzelf. Leid ons en wijd ons zoals een goede herder dat doet. Neem ons in uw hoede, in voor- en in tegenspoed. Heere God, we bidden u voor hen die in rouw gedompeld zijn van lange tijd geleden of van heel recent. We denken aan de familie Posthouwer en de familie Langelaar. Wilt u hen dragen en nabij zijn, ook in de week die verder voor hen en ons ligt. En neem ons in uw hoede. En laat het ook dan maar klinken en merken dat u een heelmeester bent. De beste dokter die maar te bedenken valt, omdat u uzelf zo hebt gepresenteerd. Wil troosten en bemoedigen en met nieuwe krachten omgorden, zodat we verder kunnen. Naar uw belofte. Wees met ons ook als we weer naar onze huizen gaan. Als we verder van de week ingaan. Wil ons nabij zijn. Zegen het werk van onze handen. Op school en thuis en overal. En laat het kunnen bestaan voor u. En tot zegen ook mogen zijn. Voor elk ander. We bidden u voor de kerk die ondergronds moest gaan. Waar we onze liefdegaven voor geven in de diaconale collecte. Maar ook voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. Wil ook dat zegenen om ook aan deze plaats uw kerk te bewaren en te vermeerderen. En zo als gemeente ook bezig te zijn tot eer van u. Zegen zo jong en oud en zegen alles wat op uw zegen wacht. En dat is alles. Wilt u de wereld in uw hand houden? De wereld zo vol onzekerheden, zo vol haat en nijd en oorlog en machtswellust. Heere God, in afhankelijkheid, onverdiend bidden we het van u. Enkel uit genade, omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, onze Heelmeester. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven gaan geven voor Stichting de Ondergrondse Kerk in de eerste rondgang. De tweede rondgang voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang voor het Bouwfonds. De zendingsbussen bij de uitgangen zijn bestemd voor het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. Van harte bevelen we ook deze aan bij u. Daarna willen we zingen uit Weerklank lied 356... Ga met God en Hij zal met je zijn. Lied 356. Ga met God onder zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.